Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanuit de grote kerk een groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Proponent van Lingen uit Streefkerk zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer en de maandelijkse extra collecte is ook voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen als voorzang nu Psalm 19, de versen 3 en 4. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is alleen in de naam van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met alle volken samen meezingen. Namelijk Psalm 67 en daarvan de verzen 2 en 3. Samen in gemeenschap met de wereldwijde kerk loven we onze God. Psalm 67, 2 en 3. In verbondenheid met de eeuwenoude en wereldwijde kerk belijden wij nu ons geloof. En dat doen we met het apostolicum. Daarna als antwoord, als amen op het belijden, zingen we uit Psalm 121 en daarvan de verzen 1 en 4. Wij geloven in God, de almachtige Vader, de schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En hij is neergedaald in het dodenrijk. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En wij geloven in de Heilige Geest. We belijden de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we bidden. Bidden voor de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden met elkaar. Heere, grote, trouwe en liefdevolle God. We komen opnieuw in gebed samen. Om u te bedanken voor alles wat u ons geeft. Dat we voor de tweede keer in uw huis mogen zijn. Dat we opnieuw geroepen zijn door u. Heer, dat is wonderlijk dat uw stem, dat die baar blijft roepen. Iedere keer opnieuw, dat u ons altijd welkom heet. Heer, iedere keer opnieuw wenkt u ons als het ware naar binnen. En dat is enorm veel genade, dat is uw barmhartigheid. Heer, en dank u wel dat wij daar ook op antwoorden. Dat wij samengekomen zijn, verbonden zijn met u en met elkaar, om opnieuw naar uw woorden te luisteren. Nieuwe woorden te lezen, te interpreteren, te overdenken. En zo opnieuw over u na kunnen denken. Wie u bent, hoe u gaat in deze wereld. En hoe u mensen ziet. Heer, dat is ook ons gebed vanavond. Dat we u zien zoals u bent. Of misschien u wel op een nieuwe manier zien. Geef dat we u mogen ontmoeten vanavond. Dat we u zien in uw glorie, in uw luister. En tegelijkertijd in tederheid. Want Heer, als we u zien, dan komen we ook onszelf vaak tegen. En dan realiseren we ons dat het vanuit onszelf vaak zo tegenvalt. Dat wij zo kwetsbaar en afhankelijk zijn, er hoeft maar iets te gebeuren of we vallen en we struikelen. En tegelijkertijd realiseren we ons, ja, maar onze Heere gaat door. Zijn kerk hoort bij hem. En wij in Amsterdam mogen daar een klein stukje van zijn. Laat dit zien van uw enorme trouw met mensen, uw doorgaande werk, uw geest die alle barrières doorbreekt. En Heer, geef ook voor vanavond dat eventuele barrières die er zijn, dat die doorbroken mogen worden. Dus stil kunnen worden om u te ontvangen. Dat we niet bezig zijn met allerlei zaken die wellicht belangrijk zijn, maar dat we echt onze gedachten op u geconcentreerd kunnen houden. En niet alleen wij als individuen, maar dat samen doen, als gemeente van Jezus Christus. Ik bid dat ook voor onze gemeenteleden die wellicht elders verbonden zijn vanaf een vakantieadres. Of onze ouderen die niet meer in staat zijn om de gang naar de kerk te maken, omdat hun lichamen dat beperkt. Ik bid ook juist specifiek voor hen. Geef ook dat zij in hun eigen woonkamer, eenzaam misschien, zich toch verbonden weten met ons hier in het kerkgebouw. Heer, u bent niet verbonden, maar u bent niet gebonden aan één plaats, maar u bent overal tegenwoordig. Zelfs tot aan de uiteinden van deze wereld waar men u niet kent. Ook daar waar het evangelie nog niet is uitgezaaid. Ook daar bent u al bezig. En we vragen u, zend ook mensen uit. We hebben er ook zojuist van gehoord, we gaan er ook straks voor collecteren, dat er mensen zijn die uw woorden doorgeven. In het groot, maar zeker ook in het klein. We vragen dat ook voor ons als gemeenteleden. We vragen om uw geest, dat we de woorden die we horen, dat we de ontmoetingen die we met u hebben, dat we dat niet voor onszelf houden. Dat we dat delen met hen die om ons heen staan, onze collega's wellicht, in onze gezinnen. Dat de woorden van Jezus Christus, dat die doorgaan door deze wereld. Heer, we vragen u of u ons een goede dienst wilt geven. Straks een gedeelte uit Markus 3 willen lezen en behandelen. Heer, een gedeelte dat wellicht confronteert. Gedeelte waarin u de Heer Jezus wordt neergezet, wordt beschuldigd. Iets dat wij misschien wel voor het eerst gaan horen. Heer, als u niet wordt erkend voor wie u bent. En tegelijkertijd dat u mensen ziet en van mensen houdt. En dat uw liefdevolle werk elke keer doorgaat. Heer, geef uw geest onder ons als wij uw woorden gaan lezen. Dat het niet maar wat letters op papier zijn, maar dat het levende woord is. Dat als het ware zichzelf openbaart vanuit de Bijbel. Dat we u zien. U zien. Dat is ons gebed. Uw stem horen. Dat we uw voetstappen mogen treden. U, de levende Heere, die vanuit de hemel naar ons toe kwam. Die alles wat goddelijk was opgaf om bij ons te kunnen zijn. Die ons te kunnen zijn, om ons te kunnen redden. En Heer, u ging een weg op deze wereld die zo anders is dan wij wellicht gewend zijn. Haakstaat op onze principes van geld en macht. Haakstaat op wat goed en mooi is. Want Heer, u had juist oog voor het kleine. Voor mensen die misschien niet meetellen in onze samenleving. U heeft oog voor het ongeziene. U ziet het wel. En juist het ongeziene maakt deel uit van het koninkrijk. Heer, leer dat ons opnieuw beseffen. Dat we afhankelijk zijn, dat we klein zijn. Dat we wellicht grote monden hebben en denken dat we heel wat zijn, maar dat het voor u eigenlijk weinig voorstelt. Maar dat we met onze ontvankelijke harten bij u terecht kunnen. En dat we onze levens in uw licht stellen. Dat we u op het oog hebben. De Heere Jezus Christus, om wie alles draait. Degene die kwam. En degene die gekruisigd werd. Heer, het geeft wel iets aan hoe wij mensen in elkaar steken. Dat als u zelf naar ons toekomt, dat wij dat maar moeilijk en lastig vinden. Dat wij daar niet mee goed mee om kunnen gaan. En tegelijkertijd blijkt dat het afwijzen van ons, dat de weg ter redding is. Dat u als het ware gebruik maakt van onze zondige harten om de dood en de zonde te overwinnen, dat achter te laten in het graf en om op te staan. En om nu te zitten aan de rechterhand van uw Vader, waar u voor ons bidt. Heer, in uw naam, de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon, in die naam zeggen wij amen op dit gebed, Heere. Niet omdat wij dat verdienen, of om daar recht op hebben, maar omdat u zelf ons voorgaat. U, Heer Jezus Christus. Amen. Zoals ik al in het gebed zei, willen wij een gedeelte uit Markus 3 lezen. We lezen Markus 3 vanaf vers 20 tot en met 35. 20 tot het einde van het hoofdstuk. En in de verkondiging zullen we vooral stilstaan bij de eerste verse van dit gedeelte en de laatste verse. Markus 3, vanaf vers 20. En daar zegt de Heilige Geest het volgende tot ons vanavond. En zij kwamen thuis, dat is Jezus en de 12. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Toen zijn verwanten, Jezus' familie, dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij zelf demonen uit. En Jezus riep hem bij zich en hij zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar dat is zijn einde. En niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt en dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid. Maar die is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Omdat ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl zij buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen. Ze zeiden tegen Jezus, zie, uw moeder en uw broers daarbuiten, zij zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Amen. Zo luidt het woord van God vanavond. En zalig ben je als je het niet alleen leest, maar het ook overdenkt en het bewaart in je hart. Amen. Laten we nu voor de verkondiging nog zingen uit Psalm 78. En daarvan zingen wij de versen 1 en 3. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Psalm 78 ter voorbereiding op de verkondiging. Straks als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 27 en daarvan de versen 6 en 7. En ik heb boven de preek gezet als thema: wanneer zelfs familie je roeping niet begrijpt. Wanneer zelfs familie je roeping niet begrijpt. Gemeente van Jezus Christus. In een van de eerste colleges van de master predikantschap die ik volg, werd tegen ons als studenten gezegd: je moet wel een beetje gek zijn om nu nog theologie te gaan studeren. Waarom? Wel, als je het vergelijkt met andere academische studies, dan kun je zo een lijstje opstellen met minpunten. Het is een lange studie. Het is een diverse studie. Alle facetten van het leven komen eigenlijk wel langs. En daarnaast is het een studie die eigenlijk onmogelijk is. Want wat bestudeer je wel? God. En kan dat wel? En dan de stap naar het maatschappelijk leven. Die is ook lastig. Je valt als voorganger, als dominee eigenlijk altijd overal net buiten. En mensen hebben wellicht torenhoge verwachtingen. Of juist niet. En zo eindigde die zijn toespraak: om over het loon nog maar te zwijgen. Uiteraard, deze docent maakte deze opmerking om iets in ons los te krijgen. Om ons te prikkelen. Want wat betreft de academische mogelijkheden is theologie studeren nogal een onlogische stap. En het klinkt misschien een beetje raar, maar deze docent had nog best wel gelijk ook. Want werken in de kerk is helemaal niet zo logisch. Het is bijzonder als je wilt werken, wilt opereren binnen de kerk. Maar ik zeg u, dat geldt niet alleen voor voorgangers, dat geldt net zo goed voor u in de kerkbanken. Het is bijzonder als je hier vanavond zit. Er is namelijk iets bijzonders aan de hand met de kerk. Het is niet zomaar een club. Het is niet zomaar een maatschappelijke organisatie of instelling. Nee, hier gaat het er anders aan toe. Hier vanavond doen we dingen die niet per se logisch zijn. In ieder geval niet voor de mensen buiten dit huis. Komen hier bewust samen in het weekend. Waar anderen een dagje weggaan, uitslapen, komen wij hier. En we komen hier om onze stem samen te verheffen. Om God te loven. In zang, in gebed. In verkondigen. Ja, we komen hier voor het woord. Jezus Christus. En broeders en zusters, dat is voor buitenstaanders echt niet logisch. Sterker nog, dat valt buiten hun denkkaders. Het is een werkelijkheid die ze niet begrijpen. En toch, dat aparte, dat absurde van ons, dat onthult iets van de kerk. Het onthult iets van wat juist de kerk is. Heel verschillende mensen die bij elkaar komen, onverwacht wellicht, van tevoren niet voorzien, maar ze zijn er, wij zijn er en we zijn aan elkaar gegeven. En die weg is misschien ongewoon, apart zelfs, maar dat unieke, dat typeert de kerk. Het typeert de gemeente van Jezus Christus. En op die manier worden we vanavond als gemeente door evangelist Marcus een beeld voor geschetst. We zien vanavond op de dag dat er verwanten van Jezus, familie van Jezus, op weg zijn. Zij zijn hun route aan het lopen. En het eindpunt van die route, wel, dat is Jezus. Onderweg dus, onderweg gaand naar de Heer Jezus. Maar wel anders dan je misschien verwacht. Want zij gaan niet naar Jezus toe om zijn woorden te horen. Zij snellen niet hun pas om zo snel mogelijk bij Jezus te kunnen zijn. Om een plaats in te nemen aan zijn voeten. Benieuwd naar zijn wondertekenen. Nee, hun gaan getuigt van iets anders. Want wat zien we? Ze lopen nogal terughoudend. met lood in de schoenen, bezwaard. Hun harten vertwijfeld en verdrietig misschien. Het is bijna een moeten zoals zij voortgaan. Ja, wat is er aan de hand? Wel, zij verplaatsen zich richting Jezus om hem tegen te houden. Om hem weg te halen. Zij hebben het doel om Jezus te stoppen, desnoods met geweld. En ze zeggen tegen elkaar, fijn is het allerminst, maar we kunnen niet anders. Dat is de houding waarmee die verwanten richting Jezus gaan. Onderweg dus, om het optreden van Jezus af te blazen. Om Jezus te stoppen. Want, zo menen ze in vers 21, hij is buiten zichzelf. Jezus heeft zijn verstand verloren. Dat is wat ze aangeven. En ja, en daarom moet hij tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Want hoe hij nu optreedt, dat gaat te ver. Het is gênant aan het worden. Eigenlijk zeggen ze zoiets tegen elkaar als, Jezus heeft een psychische aandoening. En het is te ongemakkelijk om hem nog vrij te laten optreden. Het is gênant hoe hij de menigten te woord staat. Daarom moet hij gestopt worden. Want het raakt niet alleen Jezus, maar zeker ook ons als verwanten. Ook onze naam wordt aangetast door het optreden van Jezus. Onze naam. Die staat op het spel. Hoe is dat zo gebeurd? Hoe is dat alles gekomen? Wat speelde er? Wel, Jezus van Nazareth is in korte tijd enorm populair geworden. En deze nieuwe profeet die preekt werkelijk waar prachtig. En daarnaast doet hij geweldige wondertekenen. Het is intrigerend hoe deze man te werk gaat, zo anders. En daarnaast durft hij de gevestigde orde, de religieuze leiders, aan te spreken, tegen te spreken zelfs. Hij durft zijn verlangs te geven. Hij bestraft hen nog wel eens. En daarnaast heeft Jezus oog voor het ongewone. Juist voor hen die buiten de rand van de samenleving zijn. En hij cijfert zichzelf weg. Ja, Jezus' rondgang is anders. Maar zijn verwanten menen, die rondgang is te gek. Te gek voor woorden. Maar Jezus' populariteit die stijgt door het dak. Niet tegen te houden. Want nu is het zelfs zo extreem, dat Jezus nog geen twee tellen aan tafel kan zitten, om wat te eten of de volgende menigte staat alweer voor zijn huis. Om Jezus te zien. Dus een simpele boterham zit er niet in. Nee, Jezus wordt constant uitgedaagd om zichzelf te laten zien. Om te spreken, om wondertekenen te doen. We zien ook een menigte die enorm onder de indruk is en er alles aan doet om maar bij Jezus te zijn. Dat is trouwens bijzonder, hè? De overgave van de menigte. De daadkracht van hen om Jezus te kunnen zien en te blijven kunnen zien. De drive om bij Jezus te kunnen zijn. Dus twee haakjes, hoe zit dat bij ons? En dan bedoel ik van binnen. Maken ook wij bewust de beweging richting Jezus? Kloppen wij bij hem aan? Worden we bewust stil? Zodat we Jezus kunnen verwelkomen, zodat Jezus ontvangen kan worden. En zijn we standvastig in ons gebed? Vertrouwen we dat als we Jezus aanroepen, dat hij antwoordt. Dat hij ons hoort. Misschien vind je dit nog wat vage symbolische taal van mij. Wel, dan vraag ik het iets anders, maar volgens mij directer en hetzelfde. Heb je Jezus lief? Houd je van hem? En ben je met zijn dingen bezig? Wil je het allerliefst bij hem zijn? om geboeid te luisteren naar hem, dat je open staat naar alles wat hij te zeggen heeft. Ja, heb je liefde voor Jezus? Weet u, voor de verwanten van Jezus God dat laatste niet helemaal. Jazeker, ze zijn op weg naar Jezus. Ze maken hun gang naar hem. Maar niet omdat ze het allermeest van hem houden. Niet omdat hij op één staat. Nee, ze zijn onderweg om Jezus tegen te houden, hem weg te halen. Ze begrijpen niet waarom Jezus zo hard werkt. Ze begrijpen niet waarom Jezus geen tijd voor zichzelf vrijmaakt. Waarom hij zichzelf geen rust gunt. Zelfs niet voor een maaltijd. En een gevoel van onbegrip maakt zich van hen meester. En ze veroordelen Jezus. Ze zeggen: al die drukte, al dat bezig zijn, maakt dat Jezus overspannen raakt. Ja, hij is zichzelf verloren in zijn werk. Hij is doorgedraaid door al zijn optredens. Hij is van streek. En daarom moet hij gestopt worden. Want iemand die door zijn enorme inspanning een psychose heeft opgelopen, die moet je simpelweg tegenhouden. Ja, zeggen ze tegen elkaar, zijn optreden is vandaag de laatste. Broeders en zusters, hoe komt dit bij ons over? Pijnlijk, toch? Dit doet ons toch zeer? De wijze over hoe er Jezus gedacht en gesproken wordt. Neergezet als iemand die zorg nodig heeft. Iemand die in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis moet worden opgenomen. Jezus, een interessante casus voor artsen en psychologen. Ja, men heeft twijfels aan het verstand van Jezus. Dat is het beeld dat in vers 21 geschetst wordt. Een uiterst pijnlijk iets doet zeer. En weet u, het pijnlijkst vind ik nog dat dit beeld niet gemaakt wordt door mensen ver weg. Mensen die een keer de krant openslaan en iets over Jezus lezen. Nee, het gaat hier om Jezus verwanten. Mensen die Jezus hebben zien opgroeien. Die hem al van kinds af aan kennen. Mensen die bij hem in de straat woonden, bij hem in huis woonden wellicht. Mensen die hem volwassen hebben zien worden. Het gaat hier onder andere over zijn familieleden. Zij, die verwanten, zij stellen deze hypothese op. Een hypothese die zegt dat Jezus een aandoening heeft. Wellicht manisch is. Iemand die niet goed bij zijn verstand is. Een mens die niet acteert vanuit zichzelf. Maar vanwege zijn ziekte keuzes maakt waar hij niets aan kan doen. Geen controle heeft over zijn eigen handelen. Het is bijzonder pijnlijk als er op die manier over onze Heer en Heiland gesproken wordt. Toch vraag ik u, enigszins terughoudend, is dit werkelijk waar de eerste keer dat u dit beeld voor u ziet? De eerste keer dat Jezus op deze manier afgeschetst wordt? Maken we dit niet vaker mee? Dat Jezus wordt neergezet als iemand die je niet serieus kunt nemen? Volgens mij gaat dat idee al wat langer rond. Door de eeuwen heen. En ook volop vandaag. Als je iets over Jezus deelt, krijg je wel eens een reactie als: geloof je werkelijk in Jezus? Dat is toch die man die denkt dat hij over het water kan lopen? en water in wijn kan veranderen, wel, dat is natuurlijk verzonnen. In onze tekst dus Jezus, iemand die neer wordt gezet als iemand die ziek is. Psychisch in de war. Enorm pijnlijk. En een combinatie die je even moet verwerken. Jezus die ziek is. Een combinatie waar je even tijd voor nodig hebt om die tot je door te laten dringen. Je moet er even tijd voor nemen om te verwerken. Maar weet u, de Heilige Geest koppelt die zaken volgens mij wel degelijk aan elkaar. Want Jezus' werk, zijn presentie, zijn rondgang, zijn er zijn, zit vol krankzinnigheid. Paulus zegt later niet voor niets in 1 Korinthe 1... dat de boodschap van het kruis voor ongelovige dwaasheid is. Jezus optreden, Jezus zijn, staat haaks op alles wat wij hier op aarde doen. God die zijn eigen zoon de meest verschrikkelijke dood laat sterven om ons mensen, om ons te redden, ja, dat heeft wel iets aparts. In ieder geval wel voor onze wereld. Ongrijpbaar. Maar onze God doet dat om ons te kunnen verwelkomen. Wel, en deze spanning typeert Jezus' hele rondgang. Jezus' optreden, hoe hij in de wereld rondgaat, dat roept vragen op in de hoofden van mensen. Want wat zien we? Hij neemt modder, mengt het met speeksel en laat zo een blinde zien. In een andere situatie drijft hij demonen uit. En in de derde scène stormt hij de heilige tempel binnen om daar een rel te veroorzaken. En dan weer vraag je je af, is dit werkelijk wat een religieus man doet? Is dit God op aarde? Rondgaand, onderweg, gebukt, onder een houten kruis dat op zijn rug ligt, richting Golgotha. Om daar op Golgotha te sterven als een terrorist. Was dat werkelijk bij de Almachtige? Nee, zeggen zijn verwanten. Hij moet wel buiten zichzelf zijn. Of nog heftiger. Deze man, Jezus van Nazareth, is in beslag genomen door de duivel. Dat is de eindconclusie van de schriftgeleerden. Hij zegt de mensenzoon te zijn en zonde te kunnen vergeven. En daarnaast drijft hij demonen uit. Wel, met zo'n optreden geeft hij ten diepste aan dat hij aan God gelijk is. En dat is natuurlijk de reinste godslastering. Ja, redeneren ze door, zijn optreden moet wel gesponsord zijn door de boze zelf. Door hij die het kwaad zelf is. Gemeente, wat een aantijgingen in Marcus 3. En wat zien we daarna? Jezus staat op. En hij begint te spreken. Hij neemt de kritiek serieus. Het is niet zo dat Jezus zich verschuilt voor wat er gezegd wordt. Het is ook niet zo dat hij dat maar aanneemt wat het is. Nee, Jezus toont zich. En hij laat ermee zien dat hij mensen serieus neemt. Dat is typerend voor God. God ziet mensen. En Jezus reageert openlijk op de beschuldigingen. Jezus neemt dus ook de zondige ideeën en gedachten serieus. Hij gaat daarop in. Hij gaat in op het idee dat hij in beslag zou zijn genomen door de boze. En dat hij niet vanuit zichzelf spreekt en opereert. En hij weerlegt de schriftgeleerden op basis van logisch nadenken. Op basis van de logica. Hij zegt, als ik inderdaad in beslag zou zijn genomen door de duivel, dan zou de Satan zichzelf tegenwerken. En hij vergelijkt het met een land. Als mensen binnenin een land tegenover elkaar komen te staan, als er polarisatie is, als er twee groepen zijn en elkaar tegenwerken, dan gaat dat land van binnenuit kapot. Burgeroorlogen breken een land letterlijk van binnenuit af. Het heeft geen kans van slagen. Met andere woorden, als Jezus in naam van de duivel demonen uit zou drijven, dan zou de Satan zichzelf dwarszitten. En dat is natuurlijk een hele absurde gedachte. Dus op basis van de logica weerlegt Jezus zijn beschuldiging. Maar gemeente, ten diepste is er denk ik iets diepers aan de hand. Iets ergers misschien ook wel. Want wat gebeurt er eigenlijk in ons gedeelte? Jezus wordt niet erkend voor wie hij is. Zijn roeping wordt niet begrepen. En zo zeggen de mensen, Jezus moet gestopt worden, want hij is in de ban. Het is een beschuldiging die bijzonder pijnlijk is. Want Jezus is het die zichzelf volledig geeft voor mensen, voor ons zondige mensen. Ons echt ziet zoals we zijn. Hij gekomen vanuit de hemel, hij de goddelijke. Maar hij wordt hier veroordeeld. Veroordeeld door mensen. Specifieker veroordeeld door verwanten en geestelijke leiders. Juist door de mensen die Jezus het best kenden, die het dichtst bij hem stonden, die met hem grootgebracht zijn, en mensen die het meest over God weten. Juist door hen wordt Jezus afgekeurd. Als we dat actualiseren, dan kom je al gauw bij ons als gemeente terecht en bij mij als voorganger. De meesten van ons zijn opgevoed met het evangelie. En God doet prachtig werk, ook hier in Amsterdam. Maar wat is daarop onze reactie? Als God komt, en dat doet hij. Hij gaat ons voor. Maar wij, erkennen wij hem als de Heer, als de levende, als de opgestane, hij die de dood heeft overwonnen? Zien we op hem als hij zijn handen uitstrekt, zijn handen die doorboord zijn? Kijken we vol ontzag naar hem? Met verwondering in onze ogen, ziend op hem? Of denken we, wat een onzin allemaal. Deze man is simpelweg niet helemaal in orde. Ik meen dat het is scherp. Het komt er in ons gedeelte echt op aan. En Jezus diept het zelf vervolgens nog extra uit. Want vervolgens begint Jezus spreken over de zonde van de lastering. Het gaat hierbij het bewust aantasten van Jezus' naam en Jezus' reputatie. Dat is wat de mensen hier doen. Jezus' naam naar beneden halen. Ja, dat gaat richting het ergste dat je kunt doen. Het is godslasterlijk. En toch gaat Jezus daar ook zelf weer zijn weg in. Want juist door de afwijzing van mensen, doordat ze hem niet erkennen voor wie hij is, juist daardoor belandt Jezus uiteindelijk op Golgotha. En het vervloeken van Jezus wordt zichtbaar in het kruis. Want daar aan het kruis draagt hij de afwijzing. En dat draagt hij ons. Ons die misschien zo moeilijk kunnen geloven. Die vertrouwen zo lastig vinden. Ook dat draagt hij. Hij draagt onze moeilijkheden, ons verdriet, ons hart. Dat is apart, hè? Het is eigenlijk niet te begrijpen hoe Jezus werkt, hoe God is. Dat juist onze zonden, onze tekortschieten, ons tekortkomen, dat het een plaats heeft in Gods reddingplan. Dat hij juist daarmee aan de slag gaat. Dat hij ons afwijzen meewerkt ten goede. Dat is het wonderlijke element van het evangelie. Het onbegrijpelijke. Maar daardoor wordt vergeving mogelijk. Het is genade van God. En daardoor kunnen we aankloppen bij hem. Als je je bezwaard voelt. Ook als je inwendige strijd kent. Als je misschien wel intens twijfelt over die vraag die ik je eerder stelde. Houd ik nu al echt van Jezus? Wel, ga naar hem toe. En vertel het hem. Eerlijk. Want Jezus' handen staan altijd open om u te ontvangen. Maar dat ontvangen, dat gaat ook weer op Gods manier. Ook dat is anders dan u wellicht denkt. Ook dat gaat anders. Want in het gaan naar Jezus blijk je opeens niet alleen te staan. Als je Jezus' stem hoort, en als je daarop anticipeert, dan blijkt daar opeens de gemeente te zijn. Het is geen puur individueel weg die je maakt. Het is geen pad dat je alleen maakt. Want als je Jezus ziet en in zijn ogen kijkt, dan zie je een weerspiegeling. Dan zie je duizenden anderen die naast je staan. Die dezelfde beweging naar God toe maken. Bij Jezus ben je nooit alleen, altijd samen. Ook in ons gedeelte. Want wat gebeurt er? Inmiddels zijn Jezus' familieleden bij hem aangekomen. Ze staan voor zijn huis. In de voortuin. En de mensen die rondom Jezus zitten in het huis, zij verwachten wel dat Jezus tegen hen zal zeggen: willen jullie even plaatsmaken? Want mijn broers en mijn moeder zijn er. Misschien gaan zij zelfs ervan uit dat hij hen weg zou sturen. Zodat Jezus met zijn familie kan praten. Kan sparren, kan overleggen hoe verder. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan gaat Jezus weer staan en kijkt hij rond. En vindt hij de ogen van zijn publiek. En vervolgens stelt hij hen een vraag. Dat is aan zich al een heel mooi beeld. Toont iets van Jezus' genegenheid. Zijn betrokkenheid bij zijn mensen. En hij laat hen nadenken. Nadenken over familierelaties. Hij vraagt: wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers. En je voelt wel aan, door deze vraag te stellen, bedoelt hij daar niet direct zijn eigen biologische moeder Maria mee, en ook niet zijn biologische broers. Wie bedoelt hij dan wel? Hij laat zijn publiek rustig nadenken. En nadat het even stil is geweest, beantwoordt hij zijn eigen vraag. En nogmaals kijkt hij rond. Vindt hij de ogen van de mensen voor hem. En zegt hij: jullie. Jullie zijn mijn moeder. Jullie zijn mijn broers. Geen bloedverwantschap, wel familie. Zo typeert Jezus hen die aan zijn voeten zitten. De mensen die van zijn woorden leven. Mensen die de wil van God doen. Die zijn familie van hem. Een familierelatie die niet gebaseerd is op bloed, afkomst, etniciteit of wat dan ook. Maar het draait om gedeelde waarden. Het zijn mensen die van Jezus houden. Die doen de wil van God. Die zich iedere keer opnieuw verwonderen over wie hij is. Verwonderen over wat hij allemaal doet. Mensen die iedere keer opnieuw geraakt worden door Jezus' liefde. Onder de indruk zijn van zijn genade. Mensen overal vandaan trouwens. Wonend waar dan ook. Dat doet er niet toe. Ja, het zijn mensen over het rond van deze wereld. En mensen die samen hun blik naar boven richten. En het van de Heere verwachten. En het liefst aan Jezus' voeten willen zitten. En samen vormen ze een familie. De Familia Dei. Familie van God. Het zijn leden die verzoend zijn door het bloed van hunzelfde Heer. Door buitenstaanders niet begrepen. Afgekeurd zelfs. Want zoals Jezus niet erkend wordt, zo geldt dat ook voor zijn volgelingen. Voor ons, als broeders en zusters. En gemeente, Jezus noemt ons broeders en zusters, kinderen van God. Dat is iets alleen waar je je over kunt verbazen. Wat ontzagwekkend rijk is, want zo dicht wil God, de schepper van de hemel en de aarde, de Almachtige, zo dicht komt hij naar ons toe. Wij, familie van God. Zo dicht liggen wij bij hem aan het hart. Dat is wat Jezus vanavond tegen ons zegt. Scherp, maar met genegenheid. Als je mij volgt, en dan doe je de wil van God, dan ben je mijn broer. Dan ben je mijn zus. Dan ben je familie van mij. Is dat een vreemde gedachte? Deel uit te maken van het gezin van God? Misschien wel. In ieder geval, voor veel landgenoten van ons is dat een vreemde gedachte, zeker. En zeggen ze: ja, christenen, prima mensen, maar wel een tikkeltje ongewoon. Wel, dat klopt ook. Misschien ben je ook wel een beetje gek als je Jezus wilt volgen. Als je je hele leven in zijn licht wilt stellen. En ja, het is een ongewoon pad. Ongewoon pad om redding te vinden door het sterven van een man aan een kruis. En je welkom weten in de handen die openstaan, de handen die door de spijkers doorboord zijn. En het kan ook een weg zijn van verdriet, zeker. Als je kijkt naar de mensen van wie je houdt, die weg niet maken. Als je moet toezien hoe anderen Jezus niet volgen, dan is het ook een weg met tranen, zeker. Als je denkt aan mensen van wie je houdt. Maar weet u, achter al onze twijfels, achter al ons verdriet en onzekerheden, horen we wel een stem. Een stem die veel groter is dan al onze gedachten. Ook nare gedachten die je misschien hebt. Een stem. Zuchtend vanaf Golgotha. Een stem. Vanaf het kruis. Want daar is een man die zijn handen gespreid heeft. Vastgezet aan een kruis. Hij kan geen kant op. Hangend. Het is Jezus, onze Heere. En hij zegt het. Jij bent mijn broer. Je bent mijn zus. Jij bent mijn moeder. Amen. We gaan nu over tot de dienst van de gebeden. We danken voor het woord en we doen ook voorbeden. Laten we danken en bidden met elkaar. Heere liefdevolle Vader, wat zijn we onder de indruk van u. U die ons zo dicht bij u wilt hebben dat wij broeders en zusters zijn. Broeders en zusters van uw Zoon. Dat we familie van God kunnen zijn. Heer, dat zijn niet onze gedachten, maar dat zijn uw eigen woorden. U zegt, als je de wil van God doet, dan ben je mijn broer, mijn zus, mijn moeder. Heer, wat een beeld. U, de Almachtige, de Schepper, dat u zoveel van uw mensen houdt. En het maakt ons ook klein. Als we dat realiseren, als we erover nadenken. En tegelijkertijd werden we ook aangespoord. Als we nadenken over uw verwanten die u niet erkenden. Mensen die u eigenlijk heel goed zouden moeten kennen. Dat juist zij u niet begrepen. Dat ze u weg wilden halen, u wilden laten stoppen met uw werk. Omdat u buiten zinnen zou zijn. Wilt u ons bewaren voor dat soort gedachten? Gedachten waarin we u niet serieus nemen. Uitspraken die tegen u ingaan. En wilt u geven dat we vol liefde over u spreken. Vol genegenheid. Als het gaat om u en om uw werk en om uw kerk. Heer, dat we vervuld zijn met uw geest om u te vertegenwoordigen in onze eigen situatie. Heer, en het betekent dat u mensen omdraait. Want later blijkt in de Bijbel dat uw familieleden, uw bloedverwanten wel degelijk omgekeerd werden. Om in hun eigen levens te laten zien, ja, vroeger zat ik fout, maar ik ben door God omgedraaid. En nu wil ik niets liever dan Jezus' naam uitdragen naar ieder om mij heen. Heer, geef ook dat wij dat als gemeente op dezelfde manier doen. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, hoe onze situatie ook is. Maar dat we u, de Heer Jezus, op één hebben staan. En dat we onze liefde voor u niet verzwijgen, maar die, als het ware, elke keer opnieuw uitleven. Heer, wees met hem ieder van ons. Als wij straks van hier gaan, geef dat de woorden die we gehoord hebben, dat die mogen blijven hangen. We bidden ook om uw geest. Zegen alles dat we in de kerk vandaag mochten meemaken. In het zingen, in het luisteren, in alles, dat we het bij ons houden. Heren, wilt u het verkeerde wat er misschien ook al was, wilt u dat vergeven? Als er momenten waren waarin we niet genoeg gericht op u waren, of waarin we vooral ons eigen ik op één hadden staan, wilt u dat wegnemen van ons? Wilt u onze harten Heilige, dat u zelf aan het werk gaan en ieder van ons. Heer, we vragen u ook of u de collecte wilt zegenen die wij straks zullen ophalen. Dat u geeft dat we ook daarin iets van ons geloof mogen laten zien. Want geloven gaat altijd gepaard met de gemeente. Ook daar worden we vanavond bij bepaald. Een gemeente die niet alleen hier in Amsterdam is, ook niet alleen in Nederland, maar die uitgestrekt is tot het einde van de wereld. En daarom bidden we ook voor zendingsorganisaties, voor evangelisatie en missiologie, dat mensen door u geraakt mogen worden. Mensen die u in eerste instantie niet kende misschien. of een verkeerd beeld van u hadden. Dat u ze omdraait en ze laat zien wie u bent. Een vader die hen broeder of zuster noemt. Ik bid dat ook specifiek voor de broeders en zusters in de vervolging. Zij het zwaar hebben als zij hebben te lijden, letterlijk te lijden, omdat zij van u houden. Zij maken de afkeuring omdat ze u volgen nog directer mee dan wij. Wilt u hen ondersteunen en nabij zijn en hen troosten als het verdriet oplevert omdat ze u volgen. Maar dat bidden we ook voor onszelf, Heer, als we denken aan onze geliefden die u niet kennen. Onze kinderen wellicht, die andere wegen gegaan zijn. Of ouders, broers of zussen die de deur van de kerk hebben dichtgedaan en het allemaal wel goed vinden. Heer, we leggen hun namen in uw hand. We bidden voor hen. Heer, we weten, we beseffen dat u groter bent dan welke macht dan ook. U hebt zelfs de dood overwonnen. En toen u bent opgestaan, hebt u het kwaad, de zonde in het graf achtergelaten. En daarom is er niets dat u ervan weerhoudt om ons mensen tot u te nemen. En dat belijden en dat geloven wij. Dat moedigt ons. Dat geeft ons vrede. Ook wij die in een wereld leven vol onvrede, vol conflicten, vol oorlogen, burgeroorlogen, mensen die niet langer meer onder dezelfde deur naar binnen kunnen gaan, relaties die kapot zijn, Heer, zo gaat er in onze wereld aan toe. Maar wij beseffen ons, in Gods Koninkrijk gaat het er anders aan toe. Daar is de liefde volmaakt. Daar woont de Heere in en onder de mensen. En Heer, daar zien we naar uit, naar uw wederkomst, naar het moment dat u alles vernieuwt, alles hernieuwt. En daar een menigte is, die bestaat uit ontelbaar veel zielen. Heer, geef dat wij daar naar uit mogen zien. Dat alles vragen we niet van u, omdat wij dat verdienen. We vragen het ook niet omdat we daar recht op hebben, maar vraag het in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik wijs u nog even op de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte is eveneens bestemd voor kerkbeheer. Alle collecten uiteraard van harte bij u aanbevolen. En ik wijs u alvast op de slotzang straks. We zingen Psalm 133, daarvan alle coupletten. En we zingen hem uit de berijming van Weerklank. Psalm 133, alle coupletten. Gemeente, laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.